schriftlezing voor hedenmorgen is uit de profetieën van Amos, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 4 tot 8. Amos 5, de versen 4 tot 8. We lezen nu het woord Gods aldus. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoekt mij en leeft. Maar zoekt Bethel niet en komt niet te Gilgal en gaat niet over naar Berzeba. Want Gilgal zal voorzeker vergankelijk worden weggevoerd en Bethel zal worden tot niet. Zoekt den Heere en leeft, opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als een vuur dat verteren, zodat er niemand zij die het blussen in Bethel, die het recht in Alsem verkeren en de gerechtigheid ter aarde doen liggen. Zie die het zevengesternte en een Orion maakt, en de doodschaduw in de morgen stond veranderd, en de nacht als de dag verduisterd, die de wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem. Heere, ik ben met u, is zijn naam. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Hosanna. Laat ons bidden. Heere ons God, wij roepen tot u, omdat gij ons uw naam bekend hebt gemaakt. En wij danken u dat gij ons hoort, dat de woorden die we uitspreken, in het ontoegankelijk licht doordringen waar gij zijt, en dat we niet alleen zijn. Heere, wij bidden u, wilt gij deze dienst maken tot een eredienst, en wilt gij ons nader aan u verbinden, opdat wij verder kunnen gaan, en opdat het licht in ons leven mocht komen, en wij dat licht ook mogen weerkaatsen. Heer, gij weet wie wij zijn beter dan wij. Wil ook geven dat deze dienst ons dichter brengt bij onszelf, opdat wij ook u beter mogen verstaan. Heer, wil uw woord voor ons openen, en geef dat hier meer mogen zijn dan wij met elkander weten en beseffen en aandragen. Heere, wij bidden u voor alle die in nood zijn, voor alle die geen toekomst zien, voor alle die troosteloos zijn. Heere, ontferm u over onze wereld. Geef dat de vrede mogen komen. En wil de verschrikkingen wegnemen. Wil vertroosting, bemoediging geven, opdat wij niet geheel vergeten dat uw toekomst voor ons is. Wij bidden u ook voor eenzame en verlatenen. Wij bidden u voor zieken, voor alle die in nood zijn, en wil ons toerusten om in uw dienst te staan. Wil ons voorbereiden op het grote feest. Ontferm u over ons, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus Christus. Heer Jezus, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 2. Gezang 2 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Ik moet ook een aantal afkondigingen doen. De collecte bij de uitgang is voor gezinszorg. En op zondag 7 januari hopen we dat de bediening van de Heilige Doop plaatsvindt. In die dienst hoop ik voor te gaan. De doopzetting hiervoor zal gehouden worden aanstaande zaterdag 30 december, 's avonds om 8 uur. Dus zaterdagavond 30 december, de doopzetting om 8 uur. De ouders worden verzocht hun trouwboekje mee te brengen. Het heeft helaas niet in de kerkbode gestaan, maar dan werd het dus zo afgekondigd. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen. Gezang 2 in zijn geheel. tekstwoord voor hedenmorgen is een gedeelte van het 8e vers van Amos 5. Amos 5, een gedeelte van het 8e vers. We lezen het woord Gods nu al dus. Die de doodschaduw in de morgen stond veranderd. Gemeente des Heren, op deze laatste Adventszondag bezinnen wij ons door te luisteren naar het woord Gods op de betekenis van het komende feest. Wat wij op dat feest gedenken, waarmee wij verbonden kunnen en mogen zijn. En ik heb gedacht dat in deze woorden van de profeet Amos, waar hij spreekt over de God van Israël, zijn God, dat daarin die ontzaglijke dingen gezegd worden, waarom het in de ganse Heilige Schrift gaat, en wat op het kerstfeest zo gevierd mag worden. Er wordt ons hier gesproken van wonderen van die God, wiens naam is Heere. Amos noemt het duidelijk aan. Het woord Heere betekent dus, ik ben met u, ik ben er. Wat openbaart die naam? Oneindig kan erover gesproken worden, maar hier wordt het alles samengevat in die enkele woorden die de doodschaduw veranderd in de morgen stond, letterlijk vertaald, die de doodschaduw veranderd in het vroege licht, zo staat het eigenlijk in het Hebreeuws, wij gebruiken in het Nederlands die uitdrukking, de morgenstond, daar zit dus meer de tijd in, uur, stonden van de morgen, maar het Hebreeuws heeft hier de uitdrukking voor het vroege licht, het eerste, het troostende licht van de nieuwe dag. En nu moeten wij ons afvragen, gemeente, wat er bedoeld wordt met dat wonderlijke woord doodschaduw. Er zit heel wat aan vast. U komt het woord op verschillende plaatsen in de Heilige Schrift tegen. Een van de meest bekende plaatsen is wel de 23e psalm, waar gesproken wordt, al ging ik ook door een dal der schaduwen des doods, ik zou niet vrezen. Daar is het weer, de doodschaduw. Wat is dat verband van schaduw en van dood? Gemeente, het is eigenlijk dit. Als wij ons erop bezinnen wat een schaduw eigenlijk is, dan kan het alles duidelijker worden. Een schaduw heeft de vorm, de uiterlijk van wat erin afgeschaduwd wordt. Uit de schaduw is veel te herkennen van de werkelijkheid. Maar de schaduw heeft iets ijls. Je kunt het niet grijpen. Je kunt het helemaal niet aanpakken. En nu heeft men van ouds in Israël de schaduw in verband gebracht met de dood. En het bestaan op zichzelf na de dood. We spreken ook van het zogenaamde schimmerrijk. De schaduw is eigenlijk hetzelfde als de schim. En als we aan schimmen denken, dan denken we aan spookachtige overblijfselen van leven. En dat heeft men eigenlijk van ouds geweten. Waar loopt het menselijk leven op uit? Het menselijk leven gaat niet op in een niets, wat moderne mensen vermoeden. Maar als het helemaal natuurlijk gaat, Als het losgemaakt is van God, dan wordt het niet niets, maar het wordt schaduw, schim, herinnering, een vasthouden van het verleden, eigenlijk zonder toekomst. Dat is dan wat overblijft voor de mens als die losgemaakt is van God. En hoe ziet u het al? De schaduw heeft in de Bijbel te maken met een bestaan dat losgemaakt is van God. Dat wordt een schaduw genoemd. Schaduwen bestaan, zijn een bestaan, zijn een werkelijkheid, zou je kunnen zeggen. Maar het merkwaardig is dat die schaduw alle vormen heeft, te herkennen is, maar het is schaduw en niet de oorspronkelijke schepping. Schaduw wordt alle bestaan, alle werkelijkheid in de Bijbel genoemd, dat losgemaakt is van God. En wat is dat dan eigenlijk, gemeente? Nu ziet u dat het niet alleen maar schimmen zijn, op wat wij althans voor schimmen aanzien. De Bijbel zegt dat het bestaan dat door de zonde losgemaakt wordt van God, een schimmenbestaan is. Een bestaan van doodschaduw. Gemeente, doodschaduw wil dus zeggen het bestaan losgemaakt van God de zonde, dat is eigenlijk altijd liefdeloosheid. Er is één band die God schenkt, de sterke band waaruit wij kunnen leven, en dat is liefde. Liefde die God schenkt en de liefde die in ons hart de wederliefde wekt, die ons ook de verbinding kan geven met Gods schepping. En u gebeurt dit in een bestaan waar de liefde gaat ontbreken. De liefde Gods, daar verandert dat bestaan steeds meer. Het wordt steeds schimachtiger, het wordt schaduwachtiger, het wordt doodschaduw. En dan voelt u wel dat met het woord doodschaduw eigenlijk uitgedrukt is. Die hele wereld waarin wij ons ophouden, zoals die op zichzelf losgemaakt van God voorteilt naar een uiteindelijk verderf. We zien dat meestal niet, wij trachten dat te vergeten. We proberen het te verabsoluteren. En wij mensen, moderne mensen, proberen er ook uit te leven. Is het u niet eens opgevallen dat mensen die over het algemeen niet eens zo verschrikkelijk ontwikkeld zijn, tegenwoordig zo'n modewoord gebruiken, het is bijna een stopwoord, dat ze zeggen, absoluut, het is absoluut zo. Dan moet u weten dat het woord absoluut letterlijk betekent losgemaakt. Als iets in ons bestaan absoluut wordt gemaakt, dan betekent het dat het afgesloten is, dat de betrekking met God vernietigd is. En wij zoeken, hoe langer hoe meer, naar het absolute in ons eigen bestaan. Men wil in dit bestaan het laatste en hoogste zien, losgemaakt van God. En nu zien we wat er met een wereld gebeurt. Die wereld, die acht men rijk aan allerlei dingen. De mens bezit ontzaglijk veel aan geestelijke en materiële goederen. De mens kent allerlei dingen waarin hij meent zijn geluk te zoeken. Maar is het u niet opgevallen, waar mensen hun bestaan, en ook datgene wat hun vreugde is geweest, het zijn geestelijke of materiële dingen, absoluut losgemaakt gesteld wordt, dat de vreugde uitgaat. De mensen hebben ongebreideld nagejaagd de bevrediging van hun behoeften op allerlei gebied. Ze hebben hun zinnen tot het uiterste willen bevredigen. En dat is de mode van de tijd wat ons aangepraat wordt vanuit een reclamecampagne. U heeft recht op en al dergelijke walgelijke dingen meer. U heeft recht op, ja, als we toch eens werkelijk bijbels invulden. U heeft recht op de verloorenheid, op de verdoemenis. Daar hebben we eigenlijk alleen maar recht op. Moet u wel bedenken als u zulke platen ziet en als er gesproken wordt over onze rechten. Goed, men stelt het zo. En als men dan in deze beweging voortgaat, komt men hoe langer hoe meer tot het ontstellende, dat wat eeuwenlang mensen de hoogste vreugde heeft gegeven, dat het dat niet meer geeft. Zelfs, en dat is een merkwaardig tijdverschijnsel, zelfs mensen die de vreugde aan de verkeerde kant zochten, in de zonde, die konden vroeger tijdelijker nog van vervuld raken, maar op het ogenblik naderen we een stadium waarin de zonde zelfs vervelend dreigt te worden. Men kan met het uiterste uitleven van de zinnen, omdat men de dingen op zichzelf neemt, niet anders meer zijn dan teleurgesteld en lusteloos. De lusteloosheid, het gebrek aan vreugde, is zo ontzettend sterk. En dat is het eerste stadium waar een mens in komt. Waar hangt dat toch eigenlijk mee samen? Gemeente eigenlijk hiermee. Weet u dat waarvoor wij onze zinnen gekregen hebben? En weet u waarom wij zinnen hebben waarmee wij kunnen genieten? Een mens kan maar van één ding, ik mag het geen ding noemen, maar van een enig goed kan een mens genieten. En dat is alleen kan hij van God genieten. Alleen wat de zinnen in de materiële en geestelijke dingen opnemen en ontvangen. Daarin is zoveel vreugde als dat geestelijke en materiële God, goddelijke glans, goddelijke zegen overbrengt. En als de dingen absoluut gesteld worden, dan verdwijnt de vreugde. Dat is een van de meest fatale dingen in onze tijd, dat men dat niet doorheeft. Dat men denkt dat men met vermeerdering van materiële welstand en van opheffing van zogenaamde taboes en al dergelijke dingen meer vreugde ontvangt. En men weet niet dat men in het absoluut stellen, in het losmaken van de dingen, eigenlijk de vreugde verliest en het ontzettende in de wereld gaat doordringen, dat men vreugdeloos is, terwijl men alles heeft, en dat is het treurige, als men niet alles heeft, dan kan men nog naar iets streven. Maar als men alles open heeft gemaakt, als men ieder mysterie ontsluierd schijnt te hebben, dan is er niets meer dan een ijzige en vreugdeloze leegte die overblijft. Dat is de atmosfeer, de wereld van de doodschaduw. De doodschaduw is daar waar het leven, dingen van ons leven, losgemaakt zijn van God. Dan menen we alles te hebben, dan menen we alles te bezitten. En het geheim van de dingen, wat waarachtig vreugde geeft en gelukt, is dan verdwenen. Dat noemt de Heilige Schrift in het Oude Testament speciaal de wereld van de doodschaduw. Gemeente, en nu waar de vreugde uit het leven gaat verdwijnen, daar wordt ons het bestaan hoe langer hoe schimachtiger. Het mag dan werkelijk zijn. Je mag er tegenop kunnen botsen. Het mag zware en harde materie zijn. Het mogen keiharde feiten zijn. Toch, het wordt schimachtig, zinloos en schimachtig. En wat dan komt, gemeente, als het bestaan eerst vreugdeloos wordt, dan is er een volgend stadium. En dat volgende stadium, dat geeft aan de wanhoop, de smart. Want de tijd gaat verder. En de mens die in de jeugd geprobeerd heeft om het bestaan te bestormen en om alle vreugde die erin zit eruit te halen tot het laatste toe op de meest gulzige en schaamteloze wijze, die mens blijft over in de ouderdom met de wanhoop. Daarom zijn de mensen in de jeugd vreugdeloos en in de ouderdom wanhopig. Dat is het wat die moderne, losgemaakte wereld van God ons brengt. Dat is het gebied van de doodschaduw. De oudere mens probeert zijn wanhoop te verbergen. We moeten zien in de ogen van sommige oude mensen, ook mensen die de ouderdom proberen te camoufleren, wat een wanhoop daarin is en wat een vreugdeloosheid. Gemeente, de wereld, losgemaakt van God, is een schimmenbestaan, is een wanhopig bestaan, eerst vreugdeloos en dan wanhopig. Het is alles uitgedrukt in dat woord van de profeet Amos, de doodsschaduw. En nu zijn er ogenblikken in het leven, gemeente, dat dat sterker op je afkomt. Dus het ene ogenblik laat het veel duidelijker zien dan het andere. En Israël wist van ouds dat er zelfs in het etmaal, in een etmaal van 24 uur, dat daar ogenblikken in zijn waarin die dingen veel ontzettender op je afkomen. De nacht heeft een bepaalde tijd. Dat is de donkerste tijd vlak voor de morgenstond. Het is de tijd waarin als enig licht soms verschijnt alleen de morgenster. Israël kent die tijd als de zwaarste en de moeilijkste. Want het wordt ook in het Nieuwe Testament genoemd, die vreselijke tijd, die angstige tijd, namelijk de vierde nachtwaken. Als, weet wel, als de discipelen door Jezus op zee zijn gezonden in het schip en hij zelf is achtergebleven en ze moeten op het bevel van Jezus naar de overkant van het water gaan, dan staat er dat in de vierde nachtwaken alles tegen is en dan is het vreselijk duister en ze zijn angstig. Dan is er de diepste angst in de vierde nachtwaken. Dat is in Israël speciaal de tijd van de schaduw des doods. Die kan iedere nacht beleefd worden. En weet ik niet, broeders en zusters, of u het kent in die tijd om wakker te zijn. Mens kan soms wakker zijn, kan soms willen opstaan, kan helemaal niet meer slapen. En dan zien de dingen, ik weet niet of u die ervaring kent, dan zien de dingen er heel anders uit. Leeg lijken ze. Ze hebben een heel ander uiterlijk. Ja, ze hebben nog wel dezelfde vorm. Maar ze hebben iets schaduwachtigs. Laat ik het voorzichtig zeggen. We moeten met die dingen erg voorzichtig zijn. Maar heeft u soms niet het gevoel, als u die ogenblikken kent, dat de voorwerpen die u vastgrijpt, die u ziet, veranderd zijn? Het is alsof God er verder uit weg is. Ze zijn absoluut geworden. Ze grijnzen je aan. Ze staan op zichzelf in de vierde nachtwaken, in de tijd van de doodschaduw, gemeente. We proberen dat natuurlijk met veel lawaai en geschreeuw de hele dag te overwinnen. Maar er zijn ogenblikken dat het niet meer lukt. Losgemaakt. Doodschaduw. Weet u wat dan in Israël gebeurde? Weet u hoe het volk van Israël zich tegen deze wanhoop, tegen deze leegte van het bestaan, van het bestaan van de doodschaduw gewapend heeft. Weet u wat de taak is van een rabbijn die dan mee bezig? Er is maar één ding om de verbinding met boven open te houden. En dat is in het zogenaamde, met het vreemde woord wordt het uitgedrukt, lernen. Dat is bezig zijn met de Heilige Schrift. Het is het lezen en onderzoeken van de heilige teksten. Die heilige teksten die moeten gelezen worden, intens, precies. Daar moeten niet associaties van de mens zelf aan opgehangen worden. Daar moeten niet inzichten van die mens zelf en geliefde geestelijke thema's uitgehaald worden. Maar er moet van letter tot letter, van titel tot jot, zoals de Heer Jezus het uitgedrukt heeft, moet de tekst bezien worden. En dat moet afgebroken worden, dat onderzoek, met het gebed tot de levende God. Dat is de wijze waarop de voorgangers van Israël die speciale tijd van de dag van de doodschaduw, waarin zo duidelijk openbaar wordt wat de zonde uitwerkt, dat de dingen losgemaakt worden van God, en dat grijnst in die ogenblikken bijzonder toe, zo brengt Israël die tijd door. Gemeente, de tijd van de doodschaduw, die alleen maar teken is van dat geheel, van dat schaduwachtige bestaan. En nu staat er in de profetieën van Amos dat geweldige woord, als getypeerd wordt wat de Heere God doet, wat de Heere God kan, wat hij zal doen, en wat hij steeds dagelijks weer doet. Hij verandert de doodschaduw in het vroege licht, dat betekent hij komt, hij verbindt het losgeslagene en door de verwoestende werking der zonde, van de liefdeloosheid, losgemaakte schepsel, bezoekt hij, want hij komt zelf in zijn Shechina, dat is zijn inwoning in deze wereld. En nu is het kerstfeest niets anders, gemeente, dan het openbaar worden onder mensen van de Shechina. Dat is de inwoning Gods in deze wereld. Het woord is vlees geworden en heeft, letterlijk staat het er, onder ons gewoond. Dat is de inwoning, de Shechina. En we hebben zijn heerlijkheid. Zijn kaboot, dat is de stralende uiting van zijn hart, van zijn wezen, aanschouwd als des eengeborene van een vader, vol van genade. Genade is verbinding der liefde Gods door de Heilige Geest en waarheid is trouw. Gemeente, dat doet deze God. Bezint u zich erop. Bemoedigt u wordt erdoor bemoedigd op de ogenblikken, dat u leeft te midden van de doodschaduw, dat u uzelf, uw eigen bestaan ook gaat zien als een schim. Weet het, er is een God, de God van Israël, die zo machtig is, die doet wat geen enkele God kan, wat hij alleen kan, de doodschaduw en het uur van de doodschaduw veranderen in het licht. En u vindt daar een duidelijke illustratie van, een duidelijk openbaar worden in dat verhaal dat ik zo even aanhaalde, van de discipelen die op zee zijn. Jezus heeft in het schip gezonden, in de vierde nacht, waak in het ogenblik van de doodschaduw, gaat hij plotseling over de zee. Het is alsof hij voorbij wil gaan. Hij wil ze alleen bemoedigen, maar ze schreeuwen van vrees, want, en dat is het vreselijke, gemeente, Het kan soms zijn dat het eerste licht komt, het teken van de morgenster, en dat je zo vast zit aan het schaduwachtige, verlaten bestaan, dat je God, Gods nabijheid, niet anders meer kent dan als schim. Dat namelijk, dat betekent als herinnering. Want we kunnen soms in die ogenblikken, kunnen we om God roepen. En kunnen we nadenken over God. Kunnen we mediteren. En die is vaak niets anders meer dan voor ons. Als een bleke schim. En we zijn zo gebonden aan onze eigen wanhoop. Dat als God zelf komt. Dat we hem als de discipelen aanzien voor een spooksel. Ze meenden dat het een spooksel was. En ze schreeuwden van vrees. Maar hij zeide, vrees niet. Ik ben het, gemeente des Heren, we hiervan gesproken, van het geheimnis van het kerstfeest. Dat betekent een indalen in de diepste duisternis van de nacht. En men zegt, en het is natuurlijk een overlevering, maar een zinvolle overlevering, dat de Messias geboren wordt in de vierde nachtwaken. Gemeente, in de vierde nachtwaken wordt hij geboren. In de stal van Bethlehem. Gemeente des Heren, dat wordt u alleen aangekondigd. En die dingen zijn niet te bewijzen. Het zijn nederige en niet waardige dingen die te bewijzen zijn. Er wordt alleen naar gewezen. Aanwijzen is prediking. En niet bewijzen. Maar het aanwijzen is belangrijker. Het is een weg die u gaan kunt. En als u bent in het gebied of in de tijd van de doodschaduw, en de wereld is er vol van, weet dan, er is een God, de God van Israël, die de doodschaduw verandert in het vroege licht, gemeente, in het vroege licht, dat is nog niet alles. Dat is nog niet de straling van de verlossing die komt. Bij de wederkomst, we vieren nog maar, vergeeft u me dat ik het zo uitspreek, we vieren nog maar het kerstfeest. En er zijn zoveel wanhopige mensen, en die komen veel onder christenen voor, dat ze zich aan het eerste vastklampen, en net doen alsof het alles is. Weet u dat het licht van het kerstfeest nog slechts het vroege licht is. En nog niet de middaghoogte die komt bij de wederkomst. Als eindelijk de verlossing over de ganse schepping komt. Waar het schepsel zo rijkhalsend zoals Paulus zegt naar uitziet. Het is het begin. Kerstmis is het vroege licht. Maar wat is het een verkwikking en wat is het een vertroosting als de schimmen gaan verdwijnen en het licht, het vroege licht van de morgenstond komt. Want het licht van de morgenstond is de zekerheid van het stralen van de zon der gerechtigheid op de middaghoogte. Gemeente des Heren, laat ons het kerstfeest tegemoet gaan in het vaste en zekere vertrouwen dat de God van Israël is, de Heere, die de doodschaduw verandert in het vroege licht van de morgenstond. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98, vers 2. Ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.